onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 102, de versen 15 en 16. Psalm 102, het 15e en het 16e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. En het 16e vers. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altijd bij u wonen. 15 en 16 van Psalm 102. Met de kerk van alle eeuwige gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En in aansluiting zingen wij het psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En na het zingen van dit vers luisteren we naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze avond tot ons uit de eerste brief van de apostel Johannes en daarvan het derde hoofdstuk. We noemen nu 1 Johannes 3 als schriftlezing en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 68, het tiende vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen dus 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. En een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien. En heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft, want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat we elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons heeft gesteld. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden ontvangen wij van hem, dewijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen welbehagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam zijn Zoons, Jezus Christus. En elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem. En hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover de lezing van dit gedeelte van het woord van God. Tekst voor de prediking gemeente kunt u vinden in het begin van de schriftlezing, namelijk 1 Johannes 3, het tweede vers. 1 Johannes 3 vers 2, waar we het woord van de Heere lezen. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dit woord en andere gedeelten van het woord van God vormt de grondslag van wat wij met de kerk van de reformatie beleiden in zondag 22 van de Heidelberger Catechismus. En wij willen die zondag samen lezen, omdat dat gedeelte ook het thema vormt voor de prediking van het woord van deze avonddienst. Zondag 22 van onze Heidelberger. Daar wordt in vraag 57 de vraag gesteld: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En dan luidt het antwoord: dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Willen we samen bidden om de zegen van de Heere over de prediking van zijn woord en over alles wat in deze dienst gebeuren mag. Heer, het zijn kostbare heilgeheimen die we samen uit uw woord en uit de belijdenis gelezen hebben. Maar tegelijkertijd beseffen we dat wij over die heilgeheimen maar stamelen kunnen. De apostel Johannes zegt het ons voor: het is ons niet geopenbaard wat we zijn zullen. We weten het alleen maar bij benadering. Het is, zo zegt onze belijdenis op grond van uw woord, in geen mensen hart opgeklommen en geen oor heeft het gehoord en geen oog heeft het gezien. Geef dat we dat vanavond mogen beseffen, allereerst bij het spreken over deze dingen. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we uw woord zouden verkondigen vanuit een zekere houding, alsof we het allemaal wel weten. Bewaar ons voor dat soort theologie. Geef ons de theologie van de stameling. Wij weten ten dele. En wij kennen ten dele. Maar geef ons niettemin dat wat ons geopenbaard is, en dat is toch veel, dat we dat ook als vast en bondig mogen verkondigen. Niet wijkend van het vaste fundament van uw woord. En dan gaat het ook vanavond weer over twee wegen. Want wat de kerk in de geloofstaal beleidt, dat de zaligheid zo groot is dat het niet in woorden is uit te drukken, daarvan zegt uw woord ook dat het niet in woorden is uit te drukken wat de toekomst is van hen die u niet kennen. Ook dat is in geen mensen hart opgeklommen. Heere, wil ons in dat perspectief, wanneer we nog voor eigen rekening leven, zo jong als we zijn of zo oud als we werden, en het ware geloof niet kennen, vanavond in het licht van de ernst van de eeuwigheid wakker schudden. O God, bewaar ons ervoor op deze warme zondagavond dat we doorleven. Zoals het op deze dag overal te zien is, dat de wereld doormaalt en de tijd zich aaneenrijgt en zovelen leven alsof er geen eeuwigheid is. En ook al zijn wij in de kerk, we belijden het voor u. We zijn geen draad beter. Ook wij zijn zondaren. En we belijden dat voor u. En we smeken, Heere, wil ons door uw woord en geest wakker schudden. Opdat we in het licht van de eeuwigheid leven. En opdat we ook bij deze dingen gaan leven. Denk ook aan ons, Heere, wanneer we met deze dingen bezig zijn. Maar nog zoveel vragen hebben. Misschien als jongen, als meisje. Denken, er ligt nog een heel leven voor ons. En wat moet ik met die eeuwige toekomst? Heere, wil u toch, ook al zijn we nog jong, ons bij deze dingen stilzetten en ons onderwijzen. Of als er misschien andere vragen zijn, als we zeggen, ja, het is nodig dat ik u kennen moet. Maar hoe moet dat? Wat is dat eeuwig leven en vreugde in u, hier op aarde al? Heere, wil u vanavond geven dat het woord helder en duidelijk mag zijn. En dat het ook in de vragen antwoord mag geven. Wil u vooral ook al uw kinderen gedenken. Allen die door het ware geloof iets van die genade van u kennen mogen. Geef, Heere, dat uw kinderen ervoor bewaard mogen worden om al te veel op de aarde te zien. Ook al staan ze midden in dit leven. Maar wil u ze geven te zien op het hemels, op het eeuwige, op de toekomst. Want uw kerk is onderweg naar deze toekomst waar wij in dit schriftwoord en in dit stukje van de belijdenis van mogen getuigen en mogen belijden dat u die weggelegd hebt voor allen die u vrezen. Geef dat we de dingen helder en duidelijk vanuit uw woord mogen weergeven. En wil u door de werking van uw geest ze ook toepassen. En laat het geloof en ook de hoop en de liefde in het hart van uw kinderen mogen worden versterkt. Laat die hoop al het leed mogen verzachten. Komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Heere, geef dat ook als vrucht op de prediking. We bidden u, wees u met heel de gemeente. Denk aan de broeders van de kerkenraad. Wil u hem wijsheid, genade, liefde en geduld geven. Alles wat nodig is om de gemeente te leiden. Denk u aan heel de gemeente. Laat de genade hier wonen, maar ook de vrede. En zoals we daarvan gelezen hebben, de broederlijke liefde. Wil u vooral het werk van uw geest krachtig doen zijn onder jongeren en ouderen. Heere, wil u ook zijn met de gemeente, vakante tijd, iedere zondag een andere dienaar van het woord of een student. Geef dat bij alle verscheidenheid het woord van u gezegend mag worden. We bidden u voor broeder Huigen die volgende week voorhoopt te gaan. Geef aan deze jonge broeder alles wat nodig is. En laat hij een goed getuigenis van u mogen spreken. Wil u zijn met allen die het woord bedienen. Bijzonder ook met de studenten en de kandidaten die proponeren. Heere, geef hen de leiding van uw geest. En laat er ook gebed mogen zijn in de gemeente. Bijzonder bij hen die door uw genade bidden geleerd hebben. En geef u dat zo ook op het gebed onze jonge predikanten. Maar ook de wat oudere predikanten. Geoefend mogen worden in de kennis en de genade van u. Wil u onze opleiding gedenken? Wees u met de Theologische Universiteit ook als de komende weken alles weer gaat beginnen. De nieuwe cursus. Wil u geven dat allen die daar studeren en heel bijzonder degenen die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord onderwijs van u ontvangen, Heere, en dat het onderwijs in Apeldoorn zo ook gezegend en geheiligd wordt. Wil ook allen die op een andere manier daar werken zegenen, want hoe zullen zij onderwijs kunnen geven of het werk kunnen doen wat u hen toevertrouwde zonder uw leiding. We bidden u voor de kerken. Bewaar ons als kerken, Heere, voor alle dingen waarvoor we te bewaren zijn. En dat is in deze gevaarlijke wereld. met alle stromingen en stemmen, zoveel. U kent alle problemen in de kerk. U weet de pijn en het verdriet als u op dingen ziet. O God, wil u wederkeer geven. Wil u verootmoediging geven. Laten we mogen blijven bij het woord van u en bij de belijdenis die daarop gegrond is. Bewaar ons voor allerlei geesten die machtig en breed zijn. En die van uw woord willen wegzuigen. Bewaar ons voor de verzoekingen van de vorst der duisternis. En keer weder tot ons, Heere, ook al hebben we dat als kerken ook niet verdiend. Maar doe het naar uw verbond. Doe het om Christus wil. Zegen alle kerkelijke arbeid, zendingswerk, evangelisatiewerk. De verkondiging van het evangelie onder Israël dragen we aan u op. Wil u het zegenen? Wil u bijzonder ook daar waar het hart van het werk in uw koninkrijk klopt, in de gemeentelijke arbeid, in het kerkvergaderend werk ook onder ons uw zegen geven? Wil u geven, Heere, dat ook het woord van deze avond gebruikt mag worden als middel in uw goddelijke handen? Geef dat we samen mogen zijn aandachtig luisterend, maar vooral ook luisterend met een geopend hart. Maak ruimte voor uw woord in ons binnenste. En doe ons horen wat u tot ons zegt. We bidden dat niet omdat wij het verdienen. Maar we pleiten op de genade en de gerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren, uit Psalm 73, 12e en het 13e vers. De Heere zegene u en uw gaven in de dienst der offeranden. En wij zingen dus Psalm 73, 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En het 13e vers, wien heb ik nevens u omhoog? aan het einde van de prediking, gemeente. Na het amen zingen we uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht. In gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat is het zesde vers van Psalm 16. Geliefde gemeente, wat zal de toekomst brengen? U zegt, dat weet ik niet. Ik weet zelfs niet wat morgen zal brengen. En misschien zegt een jongen zo in gedachten, u dan wel? Weet u wat de toekomst brengt? Nee, in de zin van, ik weet ook niet wat er morgen gebeuren zal. Of wat er volgende week zal zijn. Of wat dit jaar zal brengen. Of wat er op 11 september zal gebeuren. Eigenlijk is dat wonderlijk dat wij mensen, die toch altijd zo graag zouden willen weten wat de toekomst brengt, niets over de toekomst met zekerheid kunnen zeggen. We proberen het wel op allerlei manieren om de toekomst in onze greep te krijgen. Allerlei voorspellers op allerlei gebied maken dik geld met hun dwaze voorspellingen. Maar één ding hoort bij ons mens zijn. Wat de toekomst brengt, nee, dat weten wij niet. En toch weten we wel wat de toekomst brengt. Nee, niet in de zin dat wij weten wat morgen brengt of overmorgen. Die toekomst die nabij is in ons leven. Maar op grond van het onveranderlijke woord van de levende God weten wij wel dat er een toekomst is die vast voorzegd is door de Heere zelf. Welke toekomst? Ik geloof in de opstanding der doden en een eeuwig leven. En die toekomst is komende. Thema voor de preek is wat de toekomst brengt. En we laten het vanavond maar heel eenvoudig op deze warme zomerzondag in tweeën uiteenvallen, precies zoals onze catechismus dat doet. Allereerst denken we na over de opstanding van het vlees en in de tweede plaats over het eeuwige leven. Wat de toekomst brengt is het thema, en dat is allereerst de opstanding van het vlees en in de tweede plaats het eeuwige leven. U weet het, gemeente, we zijn in deze 22e zondag van onze Heidelbergse catechismus aangekomen bij het laatste stukje van de 12 artikelen. U weet die 12 artikelen die we zo even aan het begin van de dienst hebben gelezen. De oudste belijdenis van de christelijke kerk, waarin de kernen van het belijden van de schriften op zo'n mooie manier zijn samengevat. En het slot van die belijdenis luidt, ik geloof de wederopstanding der doden en ik geloof het eeuwige leven. En onze catechismus legt die twee stukjes van de belijdenis in deze zondag uit. En dan moet u, als het gaat over die wederopstanding van het vlees, erop letten dat in de uitleg die de catechismus daarvan geeft, het woord wat onmiddellijk opvalt, het woordje terstond is. Ik lees het begin van het antwoord nog maar even. Wat troost u de opstanding van het vlees? Antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan, dat is terstond, tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook van stonde aan, terstond. Daar ligt meteen al een stuk onderwijs in. En dat moet ik in deze leerdienst eens even duidelijk maken wat de achtergrond daarvan is. Zeker in de eeuw van de reformatie, dat is de 16e eeuw waarin de Heidelberger catechismus is verschenen, werd er over dat terstond door sommigen heel anders gedacht. Allereerst, en ik stip het maar aan, dat begrijpt u, door de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk. De officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk was en is dat wanneer iemand sterft, er drie mogelijkheden zijn. Of zo iemand gaat naar de eeuwige duisternis, de hel. Of zo iemand gaat naar de hemel. Maar de derde mogelijkheid, precies daartussenin, daar gaan de meeste mensen naartoe. Dat is het vage vuur. Of zoals het in het Latijn heet, het purgatorium. En het vage vuur, dat is volgens de leer van Rome een reinigingsplek. Een louteringsberg. Gewone mensen, zoals u en ik, doen zonde in ons leven. Dat erkent Rome nadrukkelijk. Rome erkent de zonde nadrukkelijker dan sommige lichtvoetige protestanten van vandaag. En de ernst van de zonde ook. En van die zonde, daar moet voor geboet worden. En voor gewone mensen zoals u en ik, leert Rome, is het onmogelijk dat wij in dit leven voor al onze zonden boeten. Er blijft dus, als wij gestorven zijn, altijd nog een heleboel zonden over die nog niet geboet zijn. Wel, zegt Rome, dan moeten wij voor die zonden boeten in het vage vuur. En we blijven zo lang in het vage vuur totdat voor al onze zonden geboet is. En wij van al die zonden gereinigd zijn. Dat betekent dus heel eenvoudig dat voor de gewone Rooms-Katholieke christen het zo is dat bij het sterven hij niet onmiddellijk naar Christus gaat. Maar is nog een hele poos in de loutering, in de pijniging van het vage vuur is. En u begrijpt, daar kiest de reformatie op grond van de schriften duidelijk stelling tegen. En zegt, er is geen vage vuur of iets dergelijks. Nee, van stonde aan onmiddellijk is de ziel van ieder die gelooft bij Christus. Maar er is nog een andere theorie. En ook die stip ik kort aan. Die vond je bij sommigen van de wederdopers. Dat is de leer van de zielenslaap. Het woord zegt het al. Daar werd dus gedacht dat als iemand sterft, dan is zijn ziel niet onmiddellijk bij Christus. Nee, als dat lichaam in de aarde daalt, dan is de ziel in slaap. Zeg maar een lange droomloze slaap. En uiteindelijk bij de opstanding, dan wordt niet alleen het lichaam opgewekt uit het graf, maar dan wordt ook de ziel uit de slaap, uit de zielenslaap, waar hij misschien wel eeuwenlang in verzonken was, opgewekt. En ziel en lichaam gaan samen voor de troon van de Heere eeuwig hem groot maken. Calvijn heeft daar een van zijn eerste werken tegen geschreven. Tegen die zielenslaap. En je vindt het in onze tijd nog wel eens ook in gereformeerde kring dat het verdedigd wordt. In de jaren 60 en 70 bijvoorbeeld. Zielenslaap. Niet onmiddellijk de zielen van de overledene bij God en bij Christus. Maar ergens in een droomloze slaap. En ook daartegen kiest de kerk van de reformatie op grond van de schriften nadrukkelijk stelling. Van stonde aan bij Christus. De ziel van de gelovigen. En u begrijpt waarom. Calvijn schrijft tegen die theorie van de zielenslaap. Hij zegt, als dat waar is, dan berooft ge Christus van zijn eer en berooft ge de gelovigen van de troost. Want het is de eer van Christus dat hij de zijne onmiddellijk bij zich wil hebben. En het is de troost van de kerk dat zij onmiddellijk in het sterven bij Christus zijn. Ja, u zegt, dat is nou allemaal goed. Maar waar vind je dan het bewijs? Waar vind je dan in de schriften dat de zielen van degene die sterven onmiddellijk bij Christus zijn, wanneer zij althans in dit leven een waar geloof hebben gekend? Nou, ik zou veel bewijsplaatsen kunnen noemen. Maar laten we alleen maar eens even kijken naar Lucas 23, het hoofdstuk waarin de kruisiging van de Heere Jezus zo aangrijpend wordt beschreven. Daarin vindt u ook die moordenaar, weet u wel. En dan komt die moordenaar in zijn uiterste tot zichzelf. En hij zegt, wij hebben gezondigd en wij sterven daarom naar recht. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zegt die Heere, gedenk aan mij. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn, wat zegt de Heere Jezus? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Niet over zoveel eeuwen als ik wederkom, zult gij in het paradijs zijn. Maar heden zult gij in het paradijs zijn. En dan moet u maar niet geloven de flauwigheid van de mensen die de voorstanders zijn van de zielenslaap, die beweren dat er eigenlijk in de grondtekst staat dat Jezus heden zei, gij zult eens met mij in het paradijs zijn. Want dat is een omkering van de tekst zoals die staat, zowel in de vertalingen als in de grondtekst. Nee, heden, nu. U zou kunnen denken aan alle voorbeelden uit de schrift. Stefanus. Maar Stefanus stervend bidt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Niet bewaak mijn geest als ze slaapt in het stof, maar neem mijn geest, mijn ziel aan. En zo zouden we door kunnen gaan. Van stonde aan. Dat betekent dus, gemeente, dat er bij het sterven iets gebeurt. Een overgang van dit naar het toekomende leven. Alleen valt daar wel een onderscheid. En ook al wordt dat met zoveel woorden niet in de catechismus, althans in deze zondag gezegd, het is er wel in verondersteld. En daarom moet ik daar ook even op wijzen. Juist vanwege de ernst en de diepte die hier in de schriften achter ligt. U weet dat de catechismus spreekt vanuit het geloof. Vanuit de enige troost in leven en in sterven. Dat is het uitgangspunt. En daarom zegt onze catechismus hier ook, wat troost u? Wat troost geeft u? De opstanding van het vlees, dat is wat troost geeft u, de leer van de opstanding van het vlees in het geloof. Want wanneer u niet gelooft, dan is er ook een toekomst. En God geeft voor u en voor jou allemaal dat die toekomst niet geldt. Want als je sterft en je kent de Heere niet, dan gebeurt er ook wat bij het sterven. Dan verschijn je voor God. En dan word je geoordeeld. En dan staat er van de rijke man, weet u wel uit die gelijkenis, dat hij zijn ogen opsloeg. En dat hij was in de puin. Dat is ook Bijbels. En dat staat in de schrift om u en jou en mij te waarschuwen om niet buiten God en buiten Christus voor te leven. Om niet onverzoend de laatste uren van ons leven te doorleven. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 als hij spreekt over het sterven. Want daar begint het hoofdstuk mee. Wij weten dat die aardse tent, die aardse tabernakel van ons gebroken wordt. En dat wij allen moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En wat brengt Paulus daartoe? Hij zegt, wij bewegen de mensen tot geloof. Alsjeblieft, zegt Paulus, we smeken u. Laat u met God verzoenen. En dat klinkt ook vanavond tot ons, tot onze jonge mensen. Tot onze ouderen, in het licht van de eeuwigheid, besef het, gemeente, dat er wat gebeurt bij het sterven. En dat het is of. Of voor eeuwig, onmiddellijk, bij Christus ons hoofd, als we hem kennen mogen. Of in de eeuwige nacht. Onze catechismus gaat verder. Ze zegt dat de ziel bij het sterven op de plaats van zijn eeuwige bestemming is. Maar ze zegt ook iets over het lichaam, want daar gaat het in het vervolg over. Dat het geloof mag weten dat mijn ziel van stonde aan onmiddellijk tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd zal worden. Dat gebeurt niet bij het sterven. Kijk, bij het sterven wordt het lichaam van allen die de Here kennen, trouwens het lichaam van ieder, aan de aarde toevertrouwd. En het lichaam rust in de aarde en het lichaam wordt tot stof in de aarde. En dat lichaam dat wacht op de dag van de wederkomst, want dan zal dat lichaam opnieuw uit het stof van de aarde worden opgewekt en zullen lichaam en ziel verenigd worden. Het is dus bijbels en ook volgens onze belijdenis om te zeggen, de zielen van Gods kinderen zijn in de hemel. Maar in zekere zin zijn ze nog niet volmaakt. Want het lichaam is nog hier op aarde. Maar nu moet u niet vergeten, nu zorgt Christus ook voor het lichaam van zijn kinderen die hier op aarde in de aarde rusten. Dat staat niet zo duidelijk in onze catechismus, maar het staat wel duidelijk in de Bijbel. U moet maar eens nalezen straks thuis 1 Thessalonicenzen 4, waar Paulus over deze dingen schrijft, over het sterven en over het ontbonden worden van het lichaam. En dan staat er eigenlijk dat degene die sterven in het geloof, dat ze in Christus sterven. En dat betekent in het verband van de tekst ook dat hun lichamen bewaakt en bewaard worden door Christus. En de Westminster belijdenis, dat is een oude belijdenis uit Engeland, die ook door en lichaam en ziel het eigendom van Christus ben. Dat lichaam van uw vader of van uw grootmoeder die de Here kennen mocht. Wat nu in het graf ligt en tot stof is geworden. Dat blijft met Christus verbonden. En Christus, de hemelse hoge priester, waakt over het stof van zijn kerk. Ook over het kleinste stukje stof van het lichaam van zijn kerk. En dat is tot grote troost, gemeente, als je staat bij het lichaam van een overledene die je lief is. En die door genade iets van Christus werk mocht kennen. Dan zeg je het verstilde en verkilde lichaam. Wat straks tot stof wordt. Het is kostbaar in de ogen van Christus. En in het graf ligt het. Maar ligt het niet onbeschermd en niet onbewaakt. Het is met Christus het hoofd verenigd. En straks zal het volmaakt uit het stof worden opgewekt. En met een vernieuwd lichaam, lichaam en ziel samen verenigd, aan Christus gelijkvormig worden. Want zo zegt het slot van vraag en antwoord 57. Met de ziel verenigd zal dat lichaam, dat nieuwe lichaam, aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Wat dat betekent? Wel, ik kan er maar iets van zeggen, omdat de Bijbel zegt dat ons dat allemaal nog niet geopenbaard is. Maar wat er omover geopenbaard is, dat moeten we daarom ook zorgvuldig lezen. Dat betekent dat dit lichaam van iemand die ouder werd en bij het ouder worden met verval van krachten, lichaamskrachten, soms ook van geesteskrachten te maken kreeg. En dat valt niet mee als je ouder wordt en je moet inleveren. Soms al betrekkelijk op jonge leeftijd. En je ziet dat je ogen minder worden en je oren minder worden. En de armen en de benen minder worden en de gedachten minder worden. Als dat lichaam straks sterft, dan zal het niet dat gebrekkige lichaam zijn waarmee u stierf, dat met de ziel verenigd zal worden. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, het zal een volmaakt lichaam zijn. Een lichaam zonder pijn, een lichaam zonder gebrek, een lichaam zonder handicap. Een lichaam zonder ernstige ziekten, een lichaam zonder geestelijke en lichamelijke zwakte. Een volmaakt lichaam. En het zal gelijk zijn aan het lichaam van Christus. Nee, dat is niet het lichaam van de lijdende borg en zaligmaker. Van de man van smarten, bloedend en geslagen. Maar dat is gelijk aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Dat betekent, en gemeente, u voelt wel, daar kun je alleen maar over stamelen, dat alle belemmeringen, die er ook in ons lichaam zijn door de zonde, om de Heere te dienen en de Heere te loven, weg zijn. Dus niet alleen ziekte weg, en gebrek weg, en handicap weg, maar ook alle gebreken die er zijn in lichaam en geest. Om God van ganser harte te loven. En God van ganser harte te dienen. En van ganser harte de wil van de Heere te doen. En van ganser harte de lof en de eer en de aanbidding van de Heere te zingen. Alle dingen die dat in de weg staan zullen weg zijn. Voorgoed. Voor eeuwig. En als je nou iets van de genade van de Heere kent, dan zijn er toch wel momenten, toch, dat je daarna kunt verlangen. Vooral als je hier op aarde zo aanloopt tegen de weerbarstigheid van je eigen hart. Zoals het zo aangrijpend staat in ons oude avondmaalsformulier, dat er in de gelovigen nog zoveel zwakheden overblijven, dat ze God niet dienen met zo'n ijver zoals zij waard is. Dat het geloof niet zo sterk en krachtig is zoals dat bij de Heere past. Dat er nog zoveel inwonende en inklevende zonden zijn. Kijk, als dat op je afkomt, terwijl je weet dat de Heer het waard is om met het hele hart gediend te worden, dan zeg je: Heere, wanneer zal ik u mogen dienen en mogen kennen, zonder dat ik er zelf weer tussen zit, zonder dat mijn boze hart weer opspeelt, zonder dat het ongeloof machtig is, de verzoekingen, de twijfels. Ja, zegt de Heere, die dag komt. Als uw ziel eeuwig bij God is, en lichaam en ziel verheerlijkt en volmaakt gelijk worden aan het heerlijk lichaam van Christus. En weet u wat nou het kenmerkende is voor het lichaam van Christus? Dat lichaam van de Heere Jezus Christus, waarin hij leefde toen hij hier op aarde was. Dus dit. Dat de Heere Jezus Christus, mag ik het eens heel menselijk zeggen, één grote passie kende hier op aarde. Een heilige passie. Om de wil te doen van degene die hem gezonden had. In zijn geest en in zijn lichaam. En het kostte hem de dood. Liever de dood in, dan niet de wil te doen van de Vader die hem gezonden had. En daar gaat Gods kerk hier op aarde een klein beetje op lijken. Ze gaan verlangen om de wil van God te doen. Om God te eren. En straks voor eeuwig. Gelijk aan die zaligmaker die niets anders wilde dan God eren, God dienen, God groot maken. Alle belemmeringen weg. eeuwig gelijk aan Christus. Weet u, en daar moet ik dan ook nog heel even de vinger bij leggen. Welke gedachte daar ook nog in zit. Dat is de gedachte van de liefde. Lijken op iemand, dat is een oud-Hollands gezegde. En dat gaat tussen mensen maar heel beperkt op hoor. Oud gezegde zegt, als twee mensen heel veel van elkaar houden, dan gaan ze ook op elkaar lijken. Nou, dat gebeurt niet altijd. Maar je hebt dat toch wel eens. Dat mensen ouder worden, zeggen echtpaar wat heel veel van elkaar houdt. En dat het toch net is alsof ze meer en meer uiterlijk en in de manier van doen op elkaar afgestemd zijn en op elkaar gaan lijken. Nou, dat is maar een flauw beeld. Maar Christus heeft zijn kerk zo lief dat hij door zijn geest in haar gaat werken. En nu gaat die kerk hier op aarde al, maar straks volkomen op Christus lijken. En de kerk hier op aarde bidt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Straks, lichaam en ziel verenigd, eeuwig bij God, beeld van Christus. Zoals God het bedoeld had in het paradijs, weet u. Toen God de mens schiep, Adam en Eva, naar zijn beeld. Zo zal het straks volmaakt zijn, met lichaam en ziel, zijn beeld gelijkvormig. Maar ja, hoe kom je daar? Dat straks bij het sterven je ziel bij Christus zal zijn. En straks bij de opstanding de zielen verenigd zullen worden met de lichamen die uit de dood worden opgewekt. Johannes schrijft in het boek Openbaring dat de zee haar doden geeft. En dat de doden die in de vlammen waren verteerd zullen opstaan en de graven zullen geopend worden. Hoe zal je daarin delen? Wel, daar geeft eigenlijk de volgende vraag nog wat duidelijker antwoord op. Want de opstanding des vleeses, zo zegt onze 12 artikelen, dat heeft ook alles te maken met het eeuwige leven. Wat troost schept ge? Vraagt onze catechismus uit het artikel van het eeuwige leven. Prachtig is dat. Het artikel van het eeuwige leven, het geloofsartikel. En dan vraagt de catechismus, wat troost schept ge daaruit? Kijk, voor de catechismus zijn de artikelen van het geloof niet een stukje leer. Leer heeft in onze taal en in onze cultuur een heel star en een heel iets wat benauwde klank, zou je kunnen zeggen. Althans, voor veel mensen. Leer, dat is iets wat je leren moet. Zo niet de Bijbel. Zo niet onze catechismus. Dat tintelt van leven, van troost en van kracht. Zo sprak Calvijn over de leer. U weet dat misschien. Calvijn is maar 9 jaar getrouwd geweest. Met zijn vrouw Idelette. Toen zijn vrouw ernstig ziek werd en ging sterven, schrijft hij aan een van zijn vrienden kort na het sterven van zijn vrouw. En op haar sterfbed heb ik haar vertroost met de christelijke leer. Wat heeft Calvijn gedaan toen zijn vrouw in haar uiterste lag? Heeft hij een leerstellige verhandeling zitten geven? Natuurlijk niet. Heeft hij precies uiteengezet hoe dat zat met de 2 en de 3 verbonden leer? Gelukkig niet. Daar wist Calvijn nog niks van. Maar hij heeft eenvoudig de leer van de schriften uitgelegd. Aan het hart gebracht. En daarom wat troost, put ge, schept ge uit de leer. Gemeente, zijn we door de geschiedenis heen, ook in onze eigen gereformeerde gezinde, dat niet een klein beetje kwijtgeraakt. Ik hoop van niet. Maar je kan zo gaan twisten en redeneren over de leer, zelfs over het eeuwige leven. Boeken over geschreven. Alles netjes op zijn plek. Maar daar zit geen leven in. Omdat het zo puur verstandelijk geworden is. Maar de Bijbelse leer tintelt van geest en van leven. En dat heeft een mens nodig om getroost te leven en zalig te sterven. Dat hij putten kan uit de schatkamers van de schrift. En wat is dat eeuwige leven? Wel, zegt onze catechismus, dit, dat na de maal, of aangezien ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Hoort u het goed? Wat is het eeuwige leven? Sommige mensen denken dat is het eeuwige leven straks na de dood. Jazeker, dat is het ook. En daar wordt het meeste over gezegd. Hier in dit korte antwoord op deze vraag. Maar als u goed leest, staat er dat dat eeuwige leven hier al begint. Hier al leert Gods kind door het geloof iets kennen van het beginsel, zegt onze catechismus, van de eeuwige vreugde. En om nu straks in die eeuwige vreugde te delen, volkomen, dat de ziel naar Christus gaat en dat lichaam en ziel straks eeuwig God zullen groot maken en de wil van God ten volle zullen doen in de hemelen en de lof van God ten volle zullen zingen, dan moet je hier op aarde dat eeuwige leven, al is nog zo in beginsel, toch leren kennen. En daar zegt de schrift hele belangrijke dingen over. Wat dan? Dit is het eeuwige leven. Johannes 17. Tekst die de jongelui en de ouderen allemaal eigenlijk uit hun hoofd moeten weten. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden heeft. Wat is eeuwig leven? Dat is allereerst geestelijk, gelovig kennen van God en van Christus. Ergens anders in het werk van Johannes, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, staat het. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. U ziet wel dat de Heere Jezus, dat de Bijbel, dat Johannes heel nadrukkelijk zegt eeuwig leven. Dat is geloofskennis, dat is geloofsgemeenschap met Christus. En daarom de geweldige dringende vraag. Wie is de Heere Jezus Christus voor u? Die vraag kwam vanmorgen in heel ander verband ook in de prediking aan de orde, toch? Maar nu vanavond bij het eeuwige leven weer. Wie is Jezus Christus voor u? En hoe staat u ten opzichte van hem? In het evangelie naar Johannes is de prediking volstrekt helder. Dat wanneer wij Christus niet kennen als borg en zaligmaker door het geloof, dat we het leven niet kennen. De toren blijft op ons, staat er. En daarmee bedoelt de Heere Jezus die toren die op u was, zoals u als kind van Adam en Eva geboren bent. Die blijft op u zolang u zich niet bekeert. Want zolang je niet bekeert, lig je midden in de dood. Ja, dat zijn geen woorden die we makkelijk moeten zeggen. Maar die wel in Bijbelse ernst ons aan moeten sporen om het leven te zoeken. Bij Christus, bij God. Zoek jij dat? Zoekt u dat? Is dat eigenlijk het diepe geheim van uw leven geworden? Dat u zegt, buiten Jezus is geen leven. Met de woorden van die oude dichter, maar een eeuwig zielsverderf. Wat kunnen we makkelijk leven, gemeente? Zo jong als we zijn of zo oud als we werden. Soms oppervlakkig. Dat we denken dat we nog tijd genoeg hebben om de Heere te zoeken. Laten we nu eerst in deze warme zomer nog maar wat genieten. En de duivel maakt je wijs. Och jongen, je bent nog maar 16. Tijd genoeg als je 40 bent of als je 60 bent. En wie zegt jou dat je 40 wordt of 60? Bovendien, de Bijbel zegt nergens dat je dat uit kunt stellen. Dat zoeken van de Heere en dat zoeken van het leven. De Bijbel zegt altijd, heden indien ge zijn stem hoort. Stel het niet uit, maar zoek het leven. En rust niet voordat je op goede Bijbelse gronden weten mag. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Jezus alleen de weg, de waarheid en het leven is. En wat is dat een wonder, gemeente, als je nou door het geloof, en misschien mag u daar iets van weten, ik hoop het, al is het misschien wel aangevochten, al is het maar een klein beginseltje, zoals de Bijbel dat ook noemt, van het leven buiten jezelf in Christus gaan vinden. Wat betekent dat dan? Dat je zegt, en ik kan het niet beter zeggen dan Kolbrugge het ooit zei. Dat je zegt, al vind ik bij mezelf al de zonde en de dood. Toch heb ik een levende zaligmaker. En ik leun op zijn levende offer. En ik steun op zijn levende gerechtigheid. En ik zoek de levende weg bij hem die het leven is. Ja, als je daar iets van gezien hebt, dan ga je steeds meer het leven en het heil zoeken buiten jezelf. En dan wil je steeds meer horen van de Heere Jezus. Zoals ik laatst iemand bij een begrafenis hoorde zeggen, na afloop. Gelukkig ging het toen niet eens een keer, zoals zo vaak helaas, over heel de familietoestanden, maar over het werk van God. Ik heb vandaag weer de naam van de Heere Jezus horen noemen. En dan springt mijn hart op. Als ik hem hoor groot maken. Wie hij is voor zondaren, springt uw hart ook op. Want dat is het wat de catechismus bedoelt, gemeente. Een beginsel van de eeuwige vreugde. Nee, dat is niet zomaar een onbestemd blij gevoel. Een blije hart. Tuurlijk is er blijdschap bij. Maar de Bijbelse vreugde heeft altijd een doel. Is altijd vreugde in God. In zijn woord. In zijn werk. In zijn Jezus. In zijn zaligmaker. Vreugde in zijn belofte. Die met bloed zijn bezegeld. Met vreugde zinken op het werk van de Heere Jezus. En daarin vrede en vastigheid vinden. Dat is het beginsel van die vreugde. Ja, zegt u. Maar het beginsel van die eeuwige vreugde. Gedrenkt in liefde en vrede die je vinden mag in Christus en in zijn woord. Dominee, het gevoel daarvan ben ik zo vaak kwijt. Dat weet ik. Maar ik zou dan toch maar een vraag willen stellen. Hoe komt dat? Dat je het beginsel van die eeuwige vreugde mag bezitten. Want ieder die geloof kent en die wederom geboren is, die kent het beginsel van die eeuwige vreugde. Hoe klein of groot dan ook. Maar dat het gevoel daarvan op kan drogen. En dat het soms weer zo donker kan zijn. Weet u hoe dat komt? Omdat dat beginsel van die eeuwige vreugde, net zoals het vuur, dat moet onderhouden worden. Kijk, vroeger toen we nog allemaal kachels hadden in de huizen, dan wist je heel goed, dan moest brandstof gehaald worden. Hout of kolen. Want als je dat vuur niet voedde met brandstof, ja, dan ging het uit. En nou, het beginsel van die eeuwige vreugde is in zekere zin net als het vuur. Moet gevoed worden. En weet u wanneer het niet gevoed wordt? En dan moet u 1 Johannes 3 maar eens goed doorlezen, want daar gaat het over deze dingen. Als een kind van God niet leeft en niet wandelt hier op aarde zoals de Heer voorschrijft. Als de heiliging van het leven gaat ontbreken. Als de verborgen omgang met God, dat ene nodige waar het vanmorgen over ging, stokt. Maar weet u, daar moeten we in onze reformatorische gezindte vandaag de dag maar eens heel nadrukkelijk op gewezen worden. Over de doorgaande oefening en de doorgaande heiliging van het leven. Daar hoor je, vrees ik, ik hoop dat in Ameide anders is. Vrees ik maar heel weinig over spreken. Je hoort vaak klagen over duisternis. En ik zeg niet dat er nooit reden is. Maar ik vraag u heel indringend, en ik stel de vraag ook aan mezelf, als u in donker zit. En u mist dat beginsel van die vreugde. Van het verheugd zijn in God. Komt het soms door een slordig leven? Afgedwaald? Onbedachte herder verloren? Willens en wetens? De wereld, de verzoeking? Komt het soms omdat u een hele verkeerde kijk hebt op het leven in de omgang met God? Je hebt mensen die zeggen, ja, God moet het doen. En laat helder zijn, dat is waar. Maar je kan met de kostbaarste waarheden uit de Bijbel een hele verkeerde kant op gaan. En dat ze zichzelf nooit afvragen waarom de Heere zegt, wees ijverig. En zoekt. En volhardt. En let op de tuchtiging waarmee ik u aanspoor. Hebreeën 12. En dan zitten ze zomaar in donker. En ze doen goddeloosheid en top. Alsof ze niks aan kunnen doen. Ja. Maar vergeet u. Maar niet de Heere is bedroefd als een kerk in een valse lijdelijkheid, want dat is het, ten voeten uit, geen acht geeft op de vermaningen van de Heere. En niet volhardt in de wegen van de Heere. Ja, dominee, maar ik struikel, dat weet de Heer ook. En kom dan maar met al uw struikelingen en uw dwalingen voor de Heer en zeg het, Heer, alstublieft, leid u me in het effen spoor van uw gerechtigheden. Dan wacht de Heer op. Want dat is de weg. Om met alle vermaningen van de Heer en met alle raadgevingen van de Heer het van hem te verwachten. Maar u doet uzelf, en wat nog erger is, u doet de Heer tekort. Als u door geestelijke verslapping en geestelijke luiheid het vuur van het beginsel van de liefde van het eeuwige leven dooft. Want het is nog altijd waar, gemeente. Wat vroeger wijle dominee Kok zo vaak in zijn preken zei, en de ouderen onder u weten dat, de heiligmaking is de wortel van de heerlijkmaking. Of de bron van de heerlijkmaking. Of de voorbereiding van de heerlijkmaking. En zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Want zo wordt dat eeuwige leven beoefend. In de omgang met God. In de tere omgang met God. En dan straks, zegt onze catechismus zo helder, zal dat beginsel ontplooien. Ik las vanmiddag nog in een preek over deze zondag zo'n mooi beeld. Het is niet maar een begin, maar een beginsel. En beginsel, dat is als het zaad. En wat is nou een zaad? Ja, dat weet sommigen van u veel beter dan ik. Een zaad, dat heeft alles in zich van de toekomstige plant. Maar de schoonheid van die plant en van die bloem en van die bladeren, die zie je pas als dat zaad ontkiemd is. En die plant op gaat bloeien. Het zaad heeft alles in beginsel al in zich. Maar het zaad vraagt er om omgezaaid te worden. Het is de plant nog niet. Nou, zo kun je het in deze catechismus zondag ook zien. Beginsel van de eeuwige vreugde. Dat wordt straks, als God zijn kerk eeuwig thuis haalt, dit. Na dit leven zal ik een volkomen zaligheid bezitten die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. U merkt hoe hier gesproken wordt. Ook al kunnen we er iets van zeggen, omdat de Bijbel er iets over zegt. Wat dat eeuwige leven straks is. Wat dat prijzen en loven van God is. Dat is ten diepste nog niet te zeggen hier op aarde. Johannes zegt in onze tekst, kinderkens, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. En onze belijdenis haalt de woorden van Paulus aan. Het is in geen mensenhart opgeklommen. De knapste theoloog heeft het niet kunnen bedenken. Nee, die zeker niet. En geen oor heeft het gehoord. Maar u ziet dat soms als u bij een sterfbed gestaan hebt van iemand die in vrede in mag slapen. Misschien wel eens meegemaakt. Als u het nooit hebt meegemaakt, dan heb u wat gemist. Iemand die als Stefanus, terwijl zijn lichaam gebeukt wordt door de stenen, neervalt en de hemelen geopend ziet. Misschien wel eens gezien. Uitgeteerd leven van een broeder ouderling. Met brekende ogen. Niet meer kunnen praten. Iets lijkt te zien wat in geen mensenhart is opgeklommen. Want die dingen gebeuren, gemeente. Voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid. Of het besef dat Jezus nu nabij is. Zoals Jonathan Edwards toen hij stierf het gezegd heeft. Jezus, mijn vriend, mijn zaligmaker, mijn Heere en mijn God. Ja, dan breekt de wand tussen dit aardse leven en de eeuwige heerlijkheid stuk. En dan zegt de Heere Christus. Komt in, gij gezegende, en beërft het koninkrijk. En dan eeuwig tot eer van God leven. Met hart en hoofd en handen. Straks met ziel en lichaam. Zonder dat de zonde en het kwaad en het gebrekkige ertussen zit. Eeuwig gekroond met goede tierenheden. Om eeuwig God te prijzen. In Christus, door de Geest, gij zijt het waardig te ontvangen alle eer en aanbidding en lof en dankzegging. Want gij hebt ons schoonde gekocht door uw bloed. Dat is de toekomst voor de levende kerk. Twee vragen. Bent u op reis naar die toekomst? Bent u op reis naar die toekomst omdat u nu al iets kent van die eeuwige vreugde? Ja, al is het soms aangevochten. Al is er soms meer droefheid dan vreugde, want die momenten zijn er in het leven van Gods kinderen. Als ze moeten sterven aan zichzelf en als ze de oude natuur moeten doden. Is dat er? Als het er niet is, leef zo niet verder. Houd u zelf niet op de been. Rechtzinnig of een beetje modern. Maar buig voor deze koning. En zeg het maar, Heer, u zegt het leven is u te kennen. Maar ik ken u niet. Ik ben arm, Heer. Maar wil u me die kennis schenken? En als u er iets van mag kennen. Doof het licht niet. Door dwarsheid en dwaasheid. Vraag de Heer om de doorwerkende kracht van zijn geest. Zoek voortdurend de toevlucht tot zijn doorboorde handen en zijn kostbare belofte. Leun op uw liefste. Want de toekomst is nabij. De voetstappen van de Heere Jezus zijn voor het geloof hoorbaar. En dan wordt de kerk steeds meer wat ze behoort te zijn. Bruidskerk. En wat is de bruidskerk? Dat is de kerk die wacht. Nee, niet lijdelijk afwacht. Maar verwacht. Ik blijf de Heere verwachten. De morgen. Ach, wanneer. En dan zeggen ze tegen elkaar. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn zeeën vlak en bergen. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid. Niet af te meten. O vreugd. Die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij, we zijn in het vaderland. Of met de psalm. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat is dat een toekomst. U hebt dat gezegd. U hebt dat geopenbaard. Al is het niet ten volle geopenbaard hoe het is. Geef dat we daar jaloers op worden. Heilig heimwee daarnaar kennen. We kunnen zo vastzitten aan deze aarde. Zo gericht zijn op het hier numaals. Richt u ons op die toekomst van het hier namaals. En wil u geven dat we met deze dingen bezig zullen zijn. Juist nu in deze zomer, in deze vakantietijd, onze aandacht wellicht meer dan anders op deze wereld gericht is. Breek door dat alles heen met de woorden van de eeuwigheid. Schud ons wakker. En oefen uw kerk in het leven van de hoop en van de verwachting. Heb dank voor alles wat u gaf. Ga u met ons. Zegen ons deze week. Geef dat we te midden van het vele wat onze aandacht vraagt. U en de eeuwigheid niet vergeten. Heren, we erkennen uw naam. Voor het woord. voor alles wat u in uw woord aan ons voorhoudt. Zegen u door uw genade. We bidden dat in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 8 is onze slotzang. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.